We openen dus het eerste boek Samuel en lezen vanuit hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 20. 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 20. Er was een man uit Ramataim Zofim, uit het bergland van Ephraim, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, zoon van Eliu, zoon van Togu, zoon van Soef, een Ephratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna. En de naam van de andere, Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, daar heb je de priester. En dan de zonen Hofni en Pina als priesters van de Heere. En wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als ze naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo. En dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je dan niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. En nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij Hanna tot de Heere en ze huilde erg. En ze legde een gelofte af. Ze zei: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette, want Hanna sprak in haar hart. Alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: Hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Met andere woorden, word nuchter. Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houdt uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, letterlijk een dochter van Belial, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. En toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En zij zei: Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. En ze at weer. En haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. En ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. En Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna. Hij bekende haar, staat er dan, letterlijk. Ze hadden gemeenschap. En de Heere dacht aan haar. En het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. En zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel. Want, zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Tot zover lezing van het woord. Vanmorgen gaan we in grote stappen door die 20 versen heen. Zo houden we wel een beetje zicht op de hoofdlijn. Dan duurt de serie ook weer niet al te lang. Ik heb als thema bij deze eerste 20 versen gekozen voor, omdat het daar de eerste keer is dat het erover gaat. Serie over Samuel, de dienaar van de Heere. En we letten op 3 dingen. Allereerst, God is genadig, maar laat op zich wachten. Dan kijken we vooral naar de eerste 8 versen. De tweede, Eli zit op zijn post, maar is te snel met zijn oordeel. Dan letten we op de versen 9 tot en met 18. En tot slot, Samuel wordt geboren en Hanna zegt, God heeft gehoord. Dat zijn dan de laatste versen, vers 18b tot en met 20. Samuel, dienaar van de Heere. Ja, geliefde gemeente, jong en oud, what's in a name? U kent misschien die uitspraak wel, oorspronkelijk komt die bij Shakespeare vandaan. Shakespeare zegt, als je een roos ziet en je verandert de naam, dan kleurt en dan geurt en dan fleurt die roos niet minder mooi. Een naam zegt ook niet alles. Als je dit gedeelte waarin we kennis maken met allerlei mensen die een betekenis hebben in het leven van Samuel ontmoeten. Als je dit gedeelte leest, dan valt je op wat voor een bijzondere namen er klinken. What's in a name? Elkana betekent door God zelf geschapen of door God zelf verkregen. En toch was hij niet in staat om voordat het Gods tijd was mee te werken aan de zwangerschap van Hanna. Het lukte heel lang niet. En neem nu Hanna zelf. God is genadig, betekent haar naam, jongens en meisjes. Dat is een mooie naam. En het is mooi dat God zo is. Deze vrouw heeft heel lang moeten wachten. Misschien zijn er wel mensen in de kerk die dat kennen. Misschien ook wel jongens en meisjes. Je bidt al heel lang voor iets. En je weet dat God genadig is. Dus hij geeft het je terwijl je het niet verdient. En ook, hij geeft het je omdat hij bepaalde dingen belooft. Hè? Vraag het maar aan mij. En je weet wel, je krijgt niet alles. Maar iedereen voelt wel mee. Een vrouw die graag een kind wil. Die mag dat toch aan God vragen. Het gaat niet om een nieuwe fiets. God is genadig. Mooi. Maar ook beproefd, zeggen we dan als volwassenen. God stelt dat geloof in zijn genade soms ook op de proef. Dat blijkt hier. En dan heb je Peninna. Bij ons thuis werd er nog wel eens over een vrouw gesproken die wat haar op de tong had. En dat noemden we dan met een Betuwse inslag, dat is een echte pin. En daarom denk ik bij Peninna ook meteen aan die negatieve kant. Hè? Die arme Hanna die wordt door Peninna gelasterd. Nou, we gaan straks wel zien dat Peninna het zelf ook nog niet zo makkelijk had, hoor. Maar weet je wat die naam betekent? Parel. What's in a name? Nou, dan Eli. Mijn God! Dan denk ik toch vooral aan iemand die ernaast zit en de beste tijd van zijn ambtelijke bediening heeft gehad. Maar die daar staat, hè? Zoals Elia op de Karmel. Maar het blijkt dat deze man nou niet het beste voorbeeldfiguur is wat Samuel zich kon wensen. Maar hij doet wel mee. God zet hem op de tweede plaats, maar hij doet wel mee. En dan Hofni, koperen mond betekent dat. En Pinaas betekent vuistvechter. Priesters van de Heere. Nou, als je het zo in eerste instantie leest, voordat er heel veel meer wordt gezegd, dan is het veelbelovend, maar het gaat zoals in het leven van alle dag, bij iedere generatie, met vallen en opstaan. En God maakt gebruik van mensen van vlees en bloed. Zo zet de schrijver, van wie we niet echt weten wie het is, dit boek in. Er was een man, niet er was eens, het is geen sprookje, hè? Het is waar gebeurd. Er was een man. En wie het boek Richteren kent, die weet, hey, die zinsnede komt daar ook vaak voor. Altijd weer als er een nieuwe richter op stond. En wie het boek Richteren kent, die weet ook als kind wel van Simson, hè, die sjouwt met die grote deuren en die een leeuw uit elkaar trekt. Maar die ook naar de hoeren gaat. Je kent het verhaal van Jefta, die zelf een zoon van een prostituee was en die door een ongelukkige gelofte zijn dochter moet teruggeven. Gideon, die de ene keer een heel mooi voorbeeld is van vaste standvastigheid en aan de andere kant zo hypocriet is als ik weet niet wat. Nou, er was een man. Gaan we nou weer beginnen? Grote God, weet u nog wel waar u aan begint? Kunt u niet meteen met die Messias komen? Nee. Er was een man door God zelf verkregen en geschapen. Een Efratiet die twee vrouwen had. Dat is ook niet veelbelovend, toch? En nu doen wij daar vaak een beetje met veel deden aan af. Ik snap niet dat God dat toeliet. En natuurlijk heeft hij het niet aanbevolen, maar dat dat allemaal kan gebeuren. En ik hoor dat ook nog wel eens door mensen zeggen. Je moet dat Oude Testament niet te veel verheerlijken, hoor. Het is wel een rommeltje. Ja, dat moeten we wel erkennen, ja. Zo had God het niet bedoeld. En als u denkt, waarom zegt God er niets van? Dan zou ik denken dat God met zijn wijze gezicht naar beneden kijkt en denkt, wat vind je er nou zelf van hoe het gaat? Moet ik daar dan nog wat aan toevoegen? Wat voor een gedoe en ellende dat geeft? Als je als vrouw de liefde moet delen, dat je als man nooit compleet een ongedeeld en toegewijd hart aan twee kan geven. Er zijn verklarers die zeggen dat naar oud-Babylonisch gebruik het wel vaker gebeurde. Dat als een vrouw, een Joodse vrouw, geen kind kon baren en het bleek in de eerste maanden van de huwelijk dat dat niet lukte. Dat een man of haar aan de kant mocht zetten en met een nieuwe mocht beginnen, hoe plat het ook klinkt. Of dat hij er een tweede bij nam. Nou, in ieder geval is Elkana zo verknocht aan Hanna dat hij er niet heeft ingeruild. Hij heeft haar gehouden en wij kunnen ons dat misschien maar moeilijk voorstellen. En laten we dat dan ook maar zo houden. Maar dat er onder de grote druk van het toenmalige denken, hè, dat je niets voorstelde als je als man en vrouw niet mee kon doen in het grote plan van God dat van generatie op generatie door zou gaan en waaruit uiteindelijk de verlosser, de Messias, geboren zou worden. Het werd als een grote vloek ervaren. Nou, de naam van de ene was Hanna, God is genadig, en de naam van de andere was Peninna, pareltje. En de parel heeft kinderen, en Hanna, aan wie God genadig is, heeft geen kinderen. Er staat bij, dat was me nooit zo opgevallen, als je dat in de grondtaal leest, de naam van de eerste was Hanna. Hanna was Elkana's eerste vrouw. En sommige verklarers zeggen ook wel dat je op grond van dat Hebreeuwse woord kunt zeggen, het was net zo als tussen Jacob en Rachel en Lea. Lea hing erbij. En Rachel was de lieveling. Ook hier. Maar ja, dan kun je de lieveling zijn. Je kunt je man en je kunt God niet geven wat hij zo waard is. Maar ja, het leven gaat wel door, hè? En God heeft gezegd, ook als je je niet zo goed voelt, volg mijn inzettingen. Nou, deze man, Elkana, gaat van jaar tot jaar, letterlijk van dagen tot dagen. In Exodus 23 kun je lezen dat God bevolen had 3 maal per jaar een feest te houden. Deze man ging op die feestdagen jaar aan jaar uit de stad om zich in Silo, waar sinds Jozua de tabernakel terecht was gekomen, om daar voor de Here neer te buigen en offers te brengen. Ik heb daar wat onderzoek naar gedaan en ik kwam er niet uit. Misschien dat iemand nog andere boeken heeft dan ik, maar wat dat dan precies was, hoe heeft dat er dan uitgezien? Al in die tijd, hè? Later lezen we daar veel meer van. In ieder geval is het wel duidelijk dat Elkana met zijn beide vrouwen en de kinderen naar God gaan. En hoe mooi dat ook klinkt, gemeente, daar komen soms de meest pijnlijke momenten openbaar. Want op het moment dat ze daar in Silo bij elkaar zijn, met als hoofddoel om zich te buigen voor de Here, moet er ook gegeten worden. En is het misschien al zo dat het hoog gezeten heeft bij Hanna, omdat die confrontatie om te gaan naar de tent van God, waar het gaat over Gods genade en dat hij van alles belooft en dat je hem altijd eraan mag houden en dat bidden nooit verkeerd is en dat ze gevoeld heeft, ja, en ik dan? En dan zit je daar aan tafel, dan heb je al geen trek. Maar wat doet Elkana? Het beste deel van het offer was in de tent van de Here achtergebleven. Dat waren altijd de vette delen van het dier en sommige delen van de lever en van de nieren. Dat had hij bij de Here achtergelaten, maar het grootste gedeelte van het vlees dat overgebleven was van het offer nam hij mee naar huis. En hij gaf Peninna, zijn vrouw, en al haar zonen en haar dochters het vlees. Maar, vers 5, aan Hanna gaf hij een speciaal deel. Want hij had Hanna lief. En dan staat er iets, daar moeten we even bij stilstaan. De conclusie van het schrijven van dit boek verbindt dan de baarmoeder van Hanna aan God. Dat vind ik een hele spannende, maar het staat er wel. En waarom vind ik dat spannend? Omdat God dan de oorzaak ervan is dat Hanna geen kinderen kan krijgen. En als ik dan dat even laat wegen in het midden van de gemeente, en je bidt, en je bent nog in gesprek, en je bent nog met allerlei onderzoeken bezig, en je weet dat God een hoorder van het gebed is, mag ik wel bidden als God ook in de Bijbel laat opschrijven dat hij de baarmoeder kan sluiten? En wanneer weet ik dat die dan geopend wordt? Eén ding is wel duidelijk, gemeente. Elkana leidt eronder, samen met Hanna. En dan kunnen wij misschien denken, ja, dat is dan wel echt zo'n mannenoplossing. Ach, ze heeft het niet makkelijk. Hier een beetje meer eten is goed voor je. Ik proef er wel wat van liefde in. U niet? Er zijn wel verkladers die zeggen, wat is dat nou voor gedoe? Maar hij had Hanna lief. En hij weet, er is iets tussen God en Hanna. Daar sta ik buiten. Ik kan Hanna niet geven wat ze wil. Dat moet God doen. En dan lezen we dat daar aan tafel haar tegenpartij Peninna, Hanna telkens treidt het telkens weer om haar kwaad te maken. Gemeente, hoe realistisch is de Bijbel, hè? Ook als je die momenten in je leven kent of in je gezin of bij vrienden, kan er aan tafel niet een leed geschieden met woorden. En hoe vaak gebeurt het niet dat er één boos of de ander verdrietig de tafel verlaat voordat er geëindigd kan worden met dankgebed. En hier gaat het nogal ergens over, hè? Zijn er twee concurrenten dan? Nou ja, er wordt wel gesproken over haar tegenpartij. Kijk, Peninna heeft aan eergevoel geen gebrek. Hé, Hanna, moet eens kijken. Al die olijfplanten aan de tafel van Elkana. God is mij echt wel genadig. Wat een zegen dat God ons dat geeft. Elkana en mij. En jij? Ja, je kunt wel denken, hè, dat Elkana meer van jou houdt dan van mij, maar wat heb jij hem nou te bieden, joh? Ik begrijp Peninna ook wel een beetje, gemeente. Als je het derde wiel aan de wagen bent. Tegelijkertijd is het niet goed. Is dat niet ook zo herkenbaar? Dat als je zelf gekwetst wordt, dat je terugsteekt. Dat je over de rug van een ander dan probeert toch nog iets of iemand te zijn. Ik vind het wel opvallend dat Hanna niet kwaad wordt. Althans, kijk, ze is vol emotie. En misschien zit er zelfs wel een beetje boosheid richting God straks in dat gebed. Dat zullen we nog wel horen. Ze gaat er straks mee naar God, maar ze slaat Peninna niet onder oren. En als dat dan zo jaar op jaar gaat, breekt het moment aan dat ze niet meer eet. Ze doet er niet meer aan mee. Ze huilt. En dan zegt Elkana, we lezen dat in vers 8. Hanna, waarom huil je? Hanna, waarom eet je niet? En 3, Hanna, waarom is je hart verdrietig? Er zijn uitleggers die zeggen, wat een nare man, wat een hork, las ik ergens. Dat is wel een beetje moderne verklaren, dat begrijpt u. Dat je de jaar na jaar nog steeds die vragen moet stellen. Dat weet je toch, waarom ze huilt en waarom ze niet eet? Als je er een beetje kent, dan weet je toch wat haar pijn is. Ja, je zou het ook anders kunnen lezen. En zo lees ik het, gemeente. En dan kijk ik de mannen die getrouwd zijn maar eens even aan. Stellen wij deze vragen nog aan onze vrouwen? Als je thuis komt en het eten is niet klaar. Of als zij thuis komt en jij hebt het eten klaar. En je ziet aan de ogen, och heden, is er wat gebeurd? Nou, we zin in. Ben ook moe. Dat heb je niet beloofd toen je trouwde. Ik ook niet. Waarom huil je? Niet meteen zeggen, mannen, niet huilen. Stop daar nou eens mee. Laten we het even gewoon, emoties weg, even de feiten op een rij. Waar hebben we het dan over? God is toch genadig? Tweede vraag die hij stelt is, waarom eet je niet? Dat vind ik ook wel heel treffend. Hij heeft oog voor detail. Hé, nu eet ze niet. En waarom is je hart verdrietig? Hij ziet niet alleen de tranen. Hij weet wat de oorzaak is, maar hij weet ook dat dat een kwestie van haar hart is. Gezegend ben je, vrouw, als je man zo met je omgaat. Wat heb je dat nodig? En vice versa. Dat het doorgevraagd wordt. Dat de pijn er mag zijn. En echt niet alleen maar over kinderloosheid. Er kunnen zoveel dingen spelen. En wat een zegen, mannen, als je hier kleur moet bekennen en je straks thuis komt, je vrouw zich gedraagt als Hanna. Niet van, zo, dat heb je zeker wel gehoord. Maar dat je dankbaar elkaar in de ogen kijkt. We krijgen van God een nieuwe kans. Dat leer ik ook in dit gedeelte, gemeente. En dan die laatste vraag. Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Ja, wat moet ik daarvan denken? Ik geloof dat hij dat helemaal gemeend heeft. Je hebt mij toch? Zie je niet dat ik goed voor je zorg? Ik zou het zomaar gezegd kunnen hebben. In een andere situatie. Je hebt mij toch? En toch is dat niet terecht. Natuurlijk heeft ze Elkana, maar ze heeft niet wat ze wenst. Het is niet compleet. Ze heeft een geding met God, dat proef je aan alles. Want ze staat op nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Ze heeft de tijd genomen om af te wachten dat iedereen het bord leeg had, zouden wij zeggen. Maar ze eet zelf niet mee hoor, dat komt straks pas weer. En dan weten we dat Eli daar zit, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Ze verlaat het huis waar ze tijdelijk verblijft en ze gaat naar het tijdelijk verblijf van God op aarde. Zo mooi. Dat er staat, bitter van gemoed bad zij tot de Heere. En zij huilde erg. Dat is het sterkste Hebreeuwse woord voor huilen. Ze huilde erg. Met een bitter gemoed. Je hoeft je niet anders voor te doen, gemeente. Bij tegenslag. Of als je voelt, waarom heeft God dingen in mijn leven toegelaten? En waarom heb ik niet gekregen waar ik zo naar verlang? Lees in de Bijbel dat er mensen zijn die daarmee naar God gaan. En dan noemt ze de Heere, Heere van de legermacht. Ik was dat vergeten te zeggen pas bij vers 3. Daar wordt de Heere ook al zo genoemd. En dat is opvallend, want dat is voor het eerst in de Bijbel. Sinds Genesis dat God, Yahweh, de Heere van de legermachten wordt genoemd. Dat is wel even fijntjes een heenwijzing ook naar als je er nog mee worstelt. Ik kan je niet beloven dat God je een kind geeft als je het heel graag verlangt. Ik kan je wel beloven dat hij het kan. Dat wil ik toch gezegd hebben. De Heere van de legermachten, weet je waar we het dan over hebben? Nee, dat is geen God die je dan, als je hem te sprake brengt, mensen ijdele hoop geeft. Kijk uit, begeef je op een glad pad, want geef mensen alsjeblieft geen ijdele hoop. Die zijn er al genoeg. Het evangelie, ik heb het Jan Zijlstra in de genezingsdienst horen zeggen. Als je mij echt gelooft, mijn hele studeerkamer hangt vol met geboortekaartjes. Je moet gewoon geloven, dan krijg je een kind. Nee, zo niet. Maar wel, als je weet, God van Samuel, God van Hanna, God van Jezus Christus. Bij u is geen ding onmogelijk, u kunt het. U kunt een baarmoeder sluiten, maar u kunt hem ook openen. En ik heb ze ook in mijn vriendenkring, die dat hebben meegemaakt. Waarbij een gynaecoloog zei, waarbij zij zeiden, nou, dit gebaar past beter. We prijzen de Heren. Heren van de legermacht, als je dat eens op zou zoeken, het komt 251 keer voor. Die omschrijving van God in het Oude Testament, dan duizelt het je. Het is niet altijd de God inderdaad die alles oplost voordat je sterft. Maar het is wel een God die door zeeën en diepte en hoogte heen wonderen doet. God van de legermacht. Nou, daar staat deze vrouw. Getreid het en wel. Met een lieve man, maar hij kan er uiteindelijk ook geen verandering in brengen. En ze denkt, ik ga naar God, ik ga naar huis. Dit is mijn huis, dit is mijn plaats. Hier moet ik zijn. Heren van de legermachten, als u nou werkelijk van mij houdt en u ziet werkelijk hoeveel pijn dit mij doet, hoeveel ellende dit mij aandoet, en als u werkelijk aan mij denkt. Het raakte mij, gemeente, bij de voorbereiding van de preek. Ik mag wel weer eens wat meer passie bidden. We zijn soms zo, ja, laat maar voorzichtig zijn. Hè? Nou, Hanna is niet voorzichtig. Ze zegt ook niet, het zal wel niet en het is Gods voorzienigheid en we moeten er maar onder bukken en buigen. Als u werkelijk naar mij kijkt en werkelijk van mij houdt en werkelijk mijn pijn ziet en u mij niet vergeet, dan heb ik wat voor u. Het gaat mij niet om de trotse moeder te zijn, zegt Hanna. Ik hoef geen show te voeren aan tafel richting Peninna. Kijk eens, het is ons ook gelukt. Hier plaatst Hanna zich in het perspectief van een vrouw die weet, ik ben een moeder in Israël. Ik vraag om een jongen. Hoor je dat? Een mannelijke nakomeling. Die in de dienst van de Heere de goede strijd mag strijden. Het is wel heel opvallend, hè? We weten, ik kan er nou niet te lang op ingaan, dat Elkana kwam uit de stam van Levi en Leviet. Nou, een leviet die kon dienen van zijn 25ste tot zijn 50ste. En dan was het wel klaar. Maar zij zegt al de dagen van zijn leven. Ze gaat hem straks al heel vroeg brengen. Ze geeft hem terug. Heren, als u aan mij hebt gegeven wat ik heb gevraagd, geef ik ongevraagd dat jongetje aan u. En naar de gewoonte van die tijd denkt ze zelf al aan de Nazireërbelofte. Geen scheermes op zijn hoofd. Er zouden meer dingen van te zeggen zijn. Maar je ziet hier een vrouw die zegt, heren, het gaat me niet alleen maar om het moederschap, maar dat ik een kind voor mag brengen, voort mag brengen, tot uw eer. Dat niet voor niets leeft op deze aarde, die een taak heeft. Het is net als die moeder van Simpson. Dit jochie zal er voor u zijn tot op de dag van zijn dood. En geloven vrouwen in het Oude Testament dat God wonderen doet, die groter zijn dan je gezin, die verder gaan dan je baarmoeder, maar die te maken hebben met de uitbreiding van zijn koninkrijk. En zo mogen we het ook wel zien, gemeente, een groot wonder, dat er steeds weer kinderen geboren worden, ook in het midden van deze gemeente. En laten we niet meedoen met de gedachte dat het maar beter is in zulke tijden als waarin wij verkeren, dat we kiezen voor veiligheid. Ondertussen, Eli zit op zijn post. En je zou denken, nou, als je dat die vrouw hoort bidden, dan denk je, jongen, daar hoef je toch geen cursus pastoraat voor gehad te hebben. Je gaat er eens naast zitten. Wel op gepaste afstand natuurlijk, hè. Als mannelijke ambtdrager. Maar toch, je toont interesse, empathie. Maar Eli heeft dat eens even aan zitten kijken en ja, ten eerste zit ze al heel lang daar te bidden. En Eli let op haar mond. En ik heb dat nooit zo begrepen, maar toch zijn er verschillende verklarers die zeggen, dat moet je vooral duiden in de tijd van toen. Toen bad men bijna niet stil. Dan kende men geen stil gebed. Het meeste kwam het voor dat mensen gewoon gingen staan en de Heren aanriepen. Of gingen knielen. En tot God spraken met een luide stem, in ieder geval verstaanbaar. Het stil gebed was in die cultuur helemaal niet zo gebruikelijk. Wat wel gebruikelijk was, daar komen we nog wel achter. En dan zitten Hofni en Pinaas nog tussen. Priesters voor de Heren, maar die nodigden de vrouwen niet uit voor een pastoraal gesprek in die tent van de Heren. Er werden hele andere dingen gedaan. Wat Eli overigens wist en waar hij ze nooit zuur voor heeft aangekeken. Maar deze vrouw, zou dat er ook een zijn waar die zoons van hem, zo'n verdorven dochter, die dronken is. Eli hield haar voor dronken. Wat moet dat geweest zijn voor haar? Dat is een beproeving. Je legt je nood neer voor God en je bent dat een hele poos aan het doen, hè? Als u nou echt dan... En de eerste die je ziet, die zegt, hey, doe eens normaal, joh. Dit doen we hier niet zo in de tempel, in de tent van de Heren. Zorg dat je nuchter wordt en kom dan nog eens terug. Dat is een klap in je gezicht. Ik heb ze wel gesproken. En ik ken ook wel bepaalde momenten in mijn eigen leven dat woorden van mensen je als een mokerslag kunnen treffen. Zelfs nog goed bedoeld. Dat je met je pijn een beetje naar buiten komt en vertelt hoe het zit en dat ze dan eroverheen walsen. En een totaal verkeerde conclusie trekken. Laten we voorzichtig zijn in het oordeel over elkaar. Iemand kan zich nogal bruut uiten. Of heel emotioneel. Of heel obstinaat. Of anders dan we gewend zijn in de kerk. Jongeren hebben daar dan wel eens een beetje last van, hè? Maar u bent dat zelf toch ook geweest? Of stelde u nooit kritische vragen? En als we ze dan hun pijn horen verwoorden. Kijk uit dat we geen verkeerd oordeel trekken. Eli is hier echt van zijn plaats, al zit hij op zijn post. Maar weet je wat het mooie is? U moet dat thuis eens rustig nalezen. Wij leven in een tijd dat je niet alleen maar afhankelijk bent van de zichtbare priester, net als Hanna. Hanna ging naar de troon van God, dat mogen wij ook doen. Maar weet je, die troon van God, daar staat heel expliciet van in Hebreeën 4, dat Jezus daar ook zit. naast de heren van de legermacht. En wat zegt die schrijver van de Hebreeënbrief tegen mensen die zich afvragen: gaat het nou zo? Komen we echt wel er doorheen? We worden zo vervolgd. En in de gemeente van Joodse christenen en die samen, Joden en heidenen bij elkaar, we krijgen het nog niet volmaakt en het lijkt wel alsof er sommigen gewoon mee kappen. Die gaan weer weg, die vloeien weg. Die hebben allerlei mooie dingen gedaan in de gemeente en ineens is het over. Heren, wat moeten we nou doen? En dan zegt de schrijver: joh, weet je hoe dat ging in het Oude Testament? Dan ging de priester, die ging het Heilige der Heiligen binnen. Nou, Jezus is als de hoge priester in de werkelijkheid van God gaan zitten op de troon. En laten wij maar met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Opdat wij geholpen worden op het welgekozen moment en genade en barmhartigheid krijgen. En dan zegt hij er ook nog bij: weet je hoe Jezus daar zit? Als een medelijdende hoge priester. Die met ons ontferming kan hebben. Hij weet het. Als je boos bent tijdens je gebed, als je verdrietig bent tijdens je gebed, als je niet meer bidden kunt en het is een zucht naar de troon van God, dacht je dat hij je zou veroordelen, dat hij de verkeerde conclusie zou trekken? Meer dan Eli is Jezus. Ondertussen kan Hanna hem wel aan. Gemeente, als je eerlijk bent, heb je van mensen niets te vrezen. Hanna zegt: nee, mijn Heer. Hè? Hij doet heel denigrerend over haar, maar zij blijft heel netjes. Nee, mijn Heer, u bent dan wel toch de priester. Ik ga u niet uitschelden, maar ik laat u wel even weten hoe het echt zit. Ik ben een diep bedroefde vrouw. Letterlijk staat er: mijn geest is hard geworden. Er is een verklader die ook wel verstand heeft van psychologie, die zegt: wij zouden vandaag zeggen, ik ben echt zwaar depressief. Ik heb helemaal geen wijn of sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Dat ben ik aan het doen. En daar heb ik recht toe. En daar houdt niemand mij van af. Houd me toch niet voor een verdorven vrouw. Het is gewoon omdat het te veel werd in mijn hoofd, in mijn gedachten en mijn verdriet. Het moet eruit. Daarom heb ik dit gesproken. En dat heeft zoveel impact, gemeente. Het is gewoon maar lezen wat er staat, hè. Dat Eli helemaal om is. En dan is die ambtsdrager zoals die moet zijn. Geen lange preek, maar gewoon wat God hem opdraagt. Mensen in de vrede zetten. In de shalom van God. De God van Israël. Ga in vrede, vrouw. De God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Hoewel die helemaal van zijn plek af was, zegt God: Eli, ik heb je nog wel nodig. Ik stuur jou nog niet naar huis. Je hebt nog wat te doen met Hanna, je hebt nog wat te doen met Samuel. Man, je hebt je gigantisch vergist. Maar dit moet jij tegen deze vrouw zeggen. En dan zegt Hanna ook niet van: nou zeg, ga je dat niet meteen kunnen doen? Nee, er is helemaal geen pijn meer. Ze zegt: laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Dit vind ik zo'n krachtig beeld, gemeente. Mag ik dat eerst benoemen? Ik ben er bijna, hoor. Bijna bij het amen, jongens en meisjes. Ik vind dit zo'n krachtig beeld. Hier zie je wat er gebeurt. Ook al is het beproefd. Ook al gaat er nog heel veel gebeuren in het leven van Hanna en Samuel, waar ze ook heel veel niet van begrijpen. Maar hier zie je een vrouw naar God gaan. Ze is eerlijk. Ze wordt beproefd. Er zijn mensen die verkeerde adviezen geven, die verkeerde conclusies trekken. Maar wat is het gevolg als God je dan in de vrede zet? Ze at weer. En haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Hiervoor was ze getekend door het leven. Onvruchtbare vrouw. En hier, ze weet nog niet hoe het af gaat lopen. En toch zie je aan haar gezicht, er is iets gebeurd. En er moet ook nog iets gebeuren, gemeente. Ik ben blij dat de Bijbel daar dan ook zo sumier, maar wel heel eerlijk over is. Ze gaan 's ochtends vroeg uit bed, buigen zich eerst nog neer voor het aangezicht van de Heere, gaan met z'n allen weer terug, komen thuis in Rama. Ja, en dan moet het toch gebeuren, hè? Ik zal het maar een beetje kies voor woorden, gemeente, maar daar is ook geloof voor nodig geweest. Wat zal dat een moment van gemeenschap zijn geweest, die eerste keer tussen Elkana en Hanna, nadat ze thuis kwamen? Deed Eli toch een beetje mee daar in die slaapplek? Shalom, Hanna. Ga in vrede, Elkana. Ik heb het je beloofd. Weet je wat nog mooier is? De Heere dacht aan haar. God was er ook bij. U kent misschien wel Evangelie Herauten. Daar staan een aantal dominees te preken, korte fragmenten die het kijken meer dan waard zijn. En zo kwam ik een fragment tegen van een collega die vertelde hoe een meisje aan haar moeder vroeg: waar komen de baby's vandaan? Nou, moeder probeerde dat wat te vertellen en eindigde ook wel: ja, uiteindelijk komen ze bij de Heere vandaan. Toen zei dat meisje: mama, was de Heere God dan ook in de slaapkamer? En toen zei ze: ja, die was er ook bij. Ik zeg dit bewust voor degene die nooit hebben hoeven tobben als het gaat over het ontvangen van kinderen. Daar ligt misschien wel het risico dat je niet meer denkt aan dat het een godswonder is als er een kindje ontstaat en ontvangen wordt. Zie het dan ook maar als een wonder, ook als ze obstinaat worden en in de puberteit geraken, door God gewild, geweven. Ja, gemeente, Samuel zal geboren worden en Hanna heeft het geloofd. Ze is naar huis gegaan. Elkana mocht nu pas echt meedoen. En het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. En zij baarde. Hè? Een zoon. Dat voor hetzelfde geld een meisje kunnen zijn, zeggen wij dan. Dat weet je van tevoren nooit. Ze hadden geen echo. Maar zij baarde een zoon. En ze gaf hem een naam. Samuel. Samuel betekent gehoord door God. Sommigen zeggen ook wel van de Heere gebeden. Want dat zegt ze zelf. Ik heb hem van de Heere gebeden. Gemeente, kort en goed. Voor ons allemaal lagen er lessen in dit eerste gedeelte, een kennismaking met het boek Samuel. Maar u zult begrijpen dat ik eindig met hen die hier toch wel met iets andere oren naar hebben geluisterd, omdat ze zich letterlijk in Hanna herkennen. Ik kan je niet beloven dat je een Samuel zult baren, of als vader een dochter zult krijgen. Wat ik je wel kan beloven is dat ik niet geloof in toeval. En of de Heere Zebaoth, de Heere van de legermachten, gebruikt deze hele serie, maar ook deze eerste preek, om je duidelijkheid te geven dat wat er ook gebeurt, God goed is. Of hij gebruikt het voor ons als gemeente, als een eerste opmaat naar het wonder dat er eens zal afgekondigd worden. Dat Samuel is geboren, opdat de grote werken van God zullen schitteren. Amen. Wij gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen. Psalm 6, vers 9. Ook zo'n psalm waar het er best wel diep doorheen gaat. Gewoon rauw en eerlijk. En valt zelfs op dat de dichter niet zegt: ja, dat zijn allemaal nare mensen die mij nare dingen aandoen, maar ik zie uw toornengloed En ik zie zelfs dat u mij een soort slaat. Nou, sla me dan met medelijden zoals een vader doet. Best wel ingewikkelde tekst. En toch zie je dat bijna aan het einde van die psalm dan de juichkreet komt. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen en heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord.